أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Met ons vandaag is een afspraak met de negende hadith van al-Arba'in al-Nawawiyya, de overlevering van Abu Huraira radiyallahu anhu warda, de overlevering met als titel jezelf niet boven je vermogen belasten. Wat betreft de overlevering, deze is overgeleverd door Abu Huraira radiyallahu anhu warda. En de volledige naam van Abu Huraira radiyallahu anhu was Abdurrahman ibn Sakhr ibn Daus. Hij behoorde tot de stam van het Daus. Abu Huraira radiyallahu anhu is een van de meest vooraanstaande onder de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Hij was geboren 18 jaar voor de hijra van de profeet sallallahu alayhi wasallam en bekeerde zich tot de islam 7 jaar na de hijra. Dus we zien eigenlijk dat Abu Huraira radiyallahu anhu zeer jong was op de tijd dat hij zich verzamelde bij de moslims, op het moment dat hij zich bekeerde tot de islam. En we zien ook dat er een relatief korte tijd is tussen zijn komst bij de profeet sallallahu alayhi wasallam en het sterven van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Maar desondanks liet Abu Huraira radiyallahu an geen ene moment liggen om kennis op te doen bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Zo is het bekend dat deze geëerde sahabi behoorde tot Ahl Sufa, tot de mensen die in Medina kwamen als muhajirun en geen enkele bezittingen vonden om van rond te komen. En zij verbleven in de moskee van de profeet sallallahu alayhi wasallam en waren overgeleverd aan de sadaqat van de mensen, aan de liefdadigheid van de mensen, om hen in onderhoud te voorzien. En er zijn verschillende mooie overleveringen ook die Abu Huraira radiyallahu anhu vertelt in die tijd dat hij leefde onder Ahl Sufa. Zo was het overgeleverd dat Abu Huraira radiyallahu anhu eens zo erg leed aan de honger en dorst dat de profeet sallallahu alayhi wasallam hem in zijn benarde toestand zag. En hij zag dat hij helemaal verzwakt was en vroeg hem vervolgens naar zijn toestand. En hij vertelde woorden van de strekking van alhamdulillah, maar hij liet duidelijk maken natuurlijk dat het gebrek aan voedsel hem parten speelde. Hij deed vervolgens zijn kleed omhoog en daaronder had Abu Huraira radiyallahu anhu een steen vastgebonden om daarmee de inhoud van zijn maag te verkleinen, om daarmee het gevoel van honger te onderdrukken. En ook de profeet sallallahu alayhi wasallam die haalde vervolgens zijn kledingstuk omhoog en hij had niet één steen onder zijn kleed, maar hij had er 3 vastgebonden onder zijn kleed, om daarmee aan te tonen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam ook dezelfde problemen die de mensen ervoeren, dat ook de profeet sallallahu alayhi wasallam daaronder leed. En vervolgens wilde de profeet sallallahu alayhi wasallam hem een les geven in het concept van broederschap. Waarna hij vervolgens stuurde om bij een van zijn vrouwen wat melk te halen. En Abu Huraira radiyallahu anhu kwam vervolgens terug met een klein schaaltje met melk. Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam hem opdracht gaf om alle mensen van Ahl Sufa langs te gaan, om hen alle wat van dat melk aan te bieden. En Abu Huraira radiyallahu anhu, hij dacht bij zichzelf, de profeet sallallahu alayhi wasallam ziet toch in wat voor benarde positie ik ben. Hij zal toch wel moeten zeggen, wil jij niet wat drinken, alvorens dat melk op zou gaan. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam was bezig om goddelijke lessen te geven aan Abu Huraira radiyallahu anhu. Waarna vervolgens De profeet sallallahu alayhi wa sallam, nadat alle mensen van Ahlus Sufa te drinken hadden gekregen en niemand anders meer over was gebleven dan de profeet sallallahu alayhi wa sallam en Abu Hurairah radiallahu anhu, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: niemand behalve jij en ik zijn nog over en niks van de inhoud van dat melk was verloren gegaan, als wonder van Allah tabaraka wa ta'ala. En vervolgens dronk Abu Hurairah radiallahu anhu, en de profeet sallallahu alayhi wa sallam die liet hem maar telkens blijven drinken totdat hij helemaal vol was. En Abu Hurairah radiallahu an was deze geëerde sahabi die deze gunst van Allah tabaraka wa ta'ala heeft mogen meemaken aan de handen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook is het overgeleverd van hem dat hij zich inspande, anders dan andere sahaba, in het onthouden van overleveringen. En daarom is hij zonder enige vorm van twijfel de nummer 1 op het gebied van het overleveren van de ahadith. Hij is degene die de meeste overleveringen op zijn naam had staan. En daar waar andere sahaba bezig waren, naast het feit dat ze bezig waren met het vergaren van kennis en daarnaast hun wereldse bezonjes hadden, zo is het bijvoorbeeld overgeleverd dat Umar ibn Khattab radiallahu anh samen met zijn buurman had afgesproken om één dag de buurman te laten gaan naar de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, daarom kennis te vergaren. En de volgende dag zou Umar ibn Khattab radiallahu anh naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaan om kennis te vergaren. Maar mensen als Abu Hurairah radiallahu anh hebben hun tijd ten volle ten gelde gemaakt om zoveel mogelijk kennis te vergaren van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Uiteindelijk had Abu Hurairah radiallahu anh 5374 overleveringen op zijn naam staan. De overlevering van Abu Hurairah radiallahu anh is een bijzondere overlevering, beste broeders en zusters. Een overlevering die wallahi thumma wallahi, wanneer deze toegepast zou worden door vele jongeren in deze tijd, ervoor zou zorgen dat meningsverschillen zouden verdwijnen. Het is een overlevering die, wanneer jongeren hierover zouden nadenken, dat dit ertoe zou leiden dat ze zich niet veelvuldig zouden bezighouden met onnodige vraagstellingen. Vraagstellingen die ertoe leiden dat er niks anders ontstaat dan haat en nijd onder moslimbroeders. En vervolgens dat er groeperingen ontstaan en de een de ander verkettert en voor allerlei andere vreemde namen uitmaakt, waar Allah tabaraka wa ta'ala geen gezag voor heeft gestuurd. Als deze overlevering nagevolgd zou worden, dan zou je zien, beste broeders en zusters, dat net zoals in de overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat dinu nasiha, de godsdienst is oprechtheid, dan zou je zien dat liefde en broederschap zich zou verspreiden onder de islamitische umma. Deze overlevering, beste broeders en zusters, behandelt een aantal qawaid, een aantal stelregels, een aantal basisregels voor de islamitische fiqh, voor de islamitische jurisprudentie. En het noemt ook een reden tot de ondergang van de volkeren die ons zijn voorgegaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: ma nahaytukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die noemt een aantal belangrijke zaken. Ten eerste zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: ma nahaytukum anhu fajtanibu. Wat ik jullie verboden heb, vermijd dit. En de aanleiding voor deze uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam was, zoals overgeleverd is door imam Muslim rahmatullahi alayhi, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam op een dag de mensen aan het toespreken was en hij zei tegen de mensen: Allah tabaraka wa ta'ala heeft jullie de hajj voorgeschreven, verricht daarom de hajj. Waarop een man opstond onder de menigte en hij vroeg: ja Rasulallah, o boodschapper van Allah, dienen wij dit elk jaar te doen? Waarop de profeet sallallahu alayhi wa sallam stil was en ik zei en zich wegdraaide van deze man. En deze man begreep de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet en vroeg de vraag nog eens een keer: o boodschapper van Allah, dient dit ieder jaar te gebeuren? Ook toen een tweede keer en een derde keer bleef de profeet sallallahu alayhi wa sallam stil, waarop hij vervolgens zei: als ik ja zou zeggen, dan zou dit verplicht voor jullie worden gemaakt en jullie zouden hiertoe niet in staat zijn. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze befaamde woorden heeft verteld: datgene wat ik jullie verboden heb, vermijd dit. En datgene wat ik jullie opgedragen heb, verricht dit naar jullie vermogen. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. En deze overlevering is overgeleverd door imam al-Bukhari en imam Muslim. En de tweede gedeelte van deze hadith, daarin zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: degene voor jullie zijn namelijk ten gronde gegaan door hun vele vragen en meningsverschillen met hun profeten. En wat betreft het eerste gedeelte van deze overlevering, beste broeders en zusters, ma nahaytukum anhu fajtanibu, deze woorden lijken veel op de woorden van Allah tabaraka wa ta'ala, waarin hij zegt: wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Datgene wat de boodschapper jullie geeft, neem dat, en wat hij jullie verbiedt, onthoud jullie daarvan. Sheikh Ibn Uthaym rahmatullahi alayh, hij zegt het woordje ma in datgene wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam bedoelt met ma nahaytukum anhu, dat woordje ma duidt erop dat alles onvoorwaardelijk wordt bedoeld wat erna komt. Met andere woorden, al datgene van de bevelen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dienen geaccepteerd te worden, en alle zaken die verboden zijn, die dienen daar dient van weggebleven te worden. Dat alleen maar op basis van het woordje ma. Wat betreft deze overlevering, beste broeders en zusters, deze overlevering die leert ons dat wij weg dienen te blijven van de zaken die de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons verboden heeft. Een nahi. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het recht gekregen van Allah tabaraka wa ta'ala om de moslims zaken te verbieden. En de moslim die dient hier in zijn geheel van weg te blijven. Fajtanibu, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, onvoorwaardelijk. Met andere woorden, er is hier geen discussie over mogelijk. De zaken die verboden zijn, daar praten we niet over, daar blijf je van weg. Wat betreft een nahi in de islam, beste broeders en zusters, dan dien je te weten dat een nahi niet per definitie betekent een verbod. Iets dat verboden is. Een nahi kan namelijk opgedeeld worden in twee vormen van verboden. Een nahyun tahrim, een verbod dat ook daadwerkelijk verboden is. Hierbij kan gedacht worden bijvoorbeeld aan het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala riba heeft verboden. Dat Allah tabaraka wa ta'ala al-ghamr heeft verboden. En roddel, en namima, en ghiba, en achterklap. Al deze zaken heeft Allah tabaraka wa ta'ala verboden. En deze zaken zijn ook haram. Maar daarnaast, beste broeders en zusters, is er niet alleen maar een nahyun tahrim, maar er is ook nog een nahyun kiraha. Een nahi, een verbod die niet hetzelfde oordeel heeft als het vorige verbod, maar een verbod is uit afkeuring. Dus het betreft hier een zaak die afkeurenswaardig is. En het behoort tot iemands volledigheid van zijn taqwa dat hij ook wegblijft van deze zaken van al-kiraha, dat hij van deze afkeurenswaardige zaken wegblijft. Iemand zou dus kunnen zeggen: maar hoe weet je dan wat het verschil is tussen een verbod uit tahrim en een verbod uit kiraha? En iemand zou ook kunnen vragen: is hier specifiek een verschil tussen bijvoorbeeld daden van aanbidding, ibadat, en omgangsvormen, al-adab? Allereerst, beste broeders en zusters, dienen we te weten dat een verbod een harde regel is. Daar dien je van weg te blijven. Maar er is nog een stelregel vanuit de fiqh die ons leert dat wij in geval van nood ook zaken mogen doen die haram zijn. Of het nou een nahi is uit de kiraha, wat je in principe altijd mag doen, maar het ziet de moslim dat hij het niet doet. Of dat het hier een zaak betreft die niet alleen maar een nahi uit kiraha is, maar ook een nahi uit tahrim. En in deze zaken spreken we over de algemene stelregel: la muharram ma'ad darura. Er is geen verbod in het geval van nood. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft jullie werkelijk uiteengezet wat Hij jullie heeft verboden, behalve hetgeen waartoe jullie werden genoodzaakt. Dus nood breekt wet. Deze uitspraak hebben we in de Nederlandse taal, maar deze basisregel, die hebben we ook in de islamitische fiqh, in de islamitische jurisprudentie. En wat wordt er bedoeld met nood? Dat kan iemand zich afvragen. Wat wordt er bedoeld met nood? Iemand zou zich snel kunnen vergrijpen aan een zaak die haram is en vervolgens zou die zeggen: ja, maar het is nood. Ik moest wel. Ik kon niet anders. Dus wat is in de sharia nou nood, beste broeders en zusters? Sharia, de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala, de islamitische wetgeving, is daar duidelijk over. Het betreft hier een zaak die verboden is, maar er is geen andere zaak om de nood op te heffen. Het betreft dus een noodsituatie en er is niks anders dan datgene wat haram is om die noodsituatie op te heffen. Dan mag je daar gebruik van maken en dan is het alleen maar toegestaan om bijvoorbeeld in leven te blijven. Op basis daarvan is het bijvoorbeeld toegestaan voor de moslim om in geval van honger bijvoorbeeld een meta te eten. Vlees dat niet islamitisch geslacht is, maar dat afkomstig is van een kadaver bijvoorbeeld. Of het drinken van alcohol in het geval jou in leven te houden. Maar dat betekent dat je slechts datgene daarvan neemt wat voldoende is om jou in onderhoud te voorzien. En ook sommige geleerden hebben in hele specifieke gevallen gezegd dat het kopen van een huis met riba in sommige uitzonderlijke situaties, dus die niet in een situatie die voor iedereen algemeen toegankelijk is, dat ook het kopen van huizen met riba in zeer uitzonderlijke situaties toegestaan zou kunnen zijn voor een persoon buiten andere personen. Wallahu a'lam. Wat betreft het verschil tussen die tahrim uit kiraha en de tahrim uit het zijn van haram, uit het verbod, dan zegt Sheikh al-Sheikh dat met betrekking tot de ibadat, met betrekking tot de daden van aanbidding, alle zaken vanuit de sharia die wijzen op het verbod direct ook betekenen dat ze haram zijn. Dus een nehi uit tahrim. Alle daden van aanbidding waar wordt gesproken over nehi, over een verbod, dan betreft het hier een verbod die ook tegelijkertijd haram is. En dit vloeit voort uit het feit dat de ibadat tawqifiyya zijn, dat de daden van aanbidding, dat we daar in oorsprong stoppen en wachten wat de bewijzen voor zijn. Dus wanneer we het hebben over de ibadat en er is sprake van een nahi, de profeet sallallahu alayhi wasallam of Allah tabaraka wa ta'ala die verbiedt ons om een bepaalde zaak met betrekking tot de ibadat te verrichten, dan is het dus zo dat dit ook tegelijkertijd een nahi is uit tahrim. Maar met betrekking tot de adab zegt Sheikh al-Sheikh rahmatullahi alayhi dat het hier betreft omgangsvormen. En de uitgang hier is dat alles is toegestaan. Dus op het moment dat er sprake is van een nahi in adab, dan betreft het hier een nahi uit kiraha, uit afkeuring en niet uit verbod. Behalve als er bewijs voor is voor het tegenovergestelde. Een voorbeeld om dit misschien duidelijk te maken, anders zijn jullie mij misschien kwijt. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith: Samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith: noem de naam van Allah, yani op het moment dat je begint met eten, eet met je rechterhand en eet van datgene wat voor je ligt. Goed, dat is het mooie, beste broeders en zusters, van al-qawa'id. Op het moment dat je basisregels leert in de islam, wallahi, dan heb je hier meer aan dan dat je hier en daar een beetje kennis plukt en daar een beetje kennis plukt. Maar op het moment dat je stelregels leert die toepasbaar zijn op verschillende gebieden binnen de fiqh, maar ook binnen verschillende onderwerpen van aqida en de mu'amalat en andere vormen van aanbidding, dan zul je merken dat je een sterke basis bouwt waarop vervolgens duidelijk wetsoordelen gebouwd kunnen worden. Als we zeggen dat de nahi bij adab, bij manieren, bij omgangsvormen, immers een nahi is uit kiraha, dan kunnen we dus ook zeggen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, wanneer hij zei, noem de naam van Allah, eet met je rechterhand en eet van datgene wat voor je ligt, dat het eten met je rechterhand, beste broeders en zusters, mustahab is en niet wajib. Dan kunnen we dus vertellen dat het eten met je rechterhand de voorkeur verdient. Maar dat het niet haram is op het moment dat je met je linkerhand eet. Alhoewel, moeten we eerlijk zeggen, er ook meningsverschil zijn en sommige geleerden wel van mening zijn dat het eten met de rechterhand verplicht is. Maar de bewijzen op basis van deze stelregel zijn sterker om toch tot de conclusie te komen dat het eten met de rechterhand slechts aanbevolen is en niet verplicht. Dus wanneer het gaat om de adab, dan betreft het een verbod uit kiraha, een nahi uit kiraha en niet een nahi uit tahrim. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Hier koppelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam het nakomen van zijn bevelen aan istita'a. Hier koppelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam het vermogen van een persoon, het in staat zijn van een persoon, aan het verrichten van de bevelen. En iemand zou zich kunnen afvragen, wat betekent dit? Betekent dit bijvoorbeeld dat de bevelen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam minder belangrijk zijn dan de verboden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Iemand zou zich kunnen afvragen, betekent dit dat hier door de profeet sallallahu alayhi wa sallam een excuus wordt gegeven om geen verplichte daden te verrichten? Dit zijn allemaal zaken die wij onder de loep moeten nemen, zodat wij ons niet laten bedonderen door mensen die bijvoorbeeld het vers Taqullah mastata'tum en vrees Allah zover jullie daartoe in staat zijn misbruiken. Die zeggen bijvoorbeeld dat dit vers betekent dat je alleen maar verplichte daden van aanbidding mag verrichten zolang je daartoe in staat bent. En wanneer je dit niet kan doen, dan mag je zelfs ook de verplichte daden van aanbidding laten. Dus om dit soort mensen te weerleggen, dienen wij goed te kijken naar deze zaken. En wat bedoelt de profeet sallallahu alayhi wa sallam bijvoorbeeld met deze istita'a? Wat wordt het bedoeld met het bevel, met een amr van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de eerste plaats? Wat betreft de geboden, beste broeders en zusters, dan dien je te weten in de eerste plaats dat de geboden meer zijn dan de verboden. Er zijn meer geboden dan verboden. En wat betreft sommige van deze geboden, beste broeders en zusters, sommige van deze geboden kan de mens makkelijk verrichten. Maar andere van deze geboden, ook vanwege het feit dat het hier een groot aantal betreft, kan ervoor zorgen dat een persoon hiertoe niet in staat is. Het kan ervoor zorgen dat dit het vermogen van een persoon te buiten gaat. En vertel me, beste broeder, wat is makkelijker? Is het makkelijker om iets te laten of is het makkelijker om iets te doen? Iets te laten, je hoeft er niks voor te doen, letterlijk. Je hoeft dat niet te pakken wat haram is. Je hoeft geen moeite te doen, je hoeft het alleen maar niet te doen. Maar datgene wat je geboden bent om te doen, is per definitie moeilijker, want je moet er actie voor verrichten. Je moet er moeite voor doen. Daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat deze geboden gekoppeld zijn aan istita'a, aan de mogelijkheid om deze zaken te kunnen verrichten. En wat betreft de bevelen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, net als de verboden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, kunnen de geboden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam opgesplitst worden, ook in twee categorieën. De eerste categorie wezende de wajibat, de verplichtingen of ijab, de verplichte daden. Degene die het verricht, wordt ervoor beloond. Alleen degene die het laat, wordt ervoor gestraft. De wajibat. Naam? Een verplicht gebod. Dus een bevel van de profeet sallallahu alaihi wasallam, een amr die verplicht is. Hij zegt immers, wama amartukum bihi. Dus die amr van de profeet sallallahu alaihi wasallam, daar hebben we het nu over. Een gedeelte van de amr van de profeet sallallahu alaihi wasallam is wajib. Maar een andere gedeelte, beste broeders en zusters, is niet wajib, maar is nadab of mandub of mustahab. Deze vorm van bevelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam zijn dus aanbevolen bevelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. En de verrichter van deze bevelen van de profeet sallallahu alayhi wasallam wordt beloond voor het verrichten ervan, maar zal er niet voor bestraft worden. Maar we hebben ook gesproken over degene die zich veelvuldig bezighoudt met bijvoorbeeld zaken die slechts aanbevolen zijn, of degene die zich veelvuldig bezighoudt met de zaken die afkeurenswaardig zijn. Deze persoon die beschermt zijn geloof op een mindere mate dan de persoon die zich bezighoudt met bijvoorbeeld de verplichte dadingen van aanbidding. En deze persoon beschermt zich dus minder dan een persoon die zich alleen maar bezighoudt met deze twijfelachtige zaken. Wat betreft de wajibat, deze dienen verricht te worden. Er is geen bewijs voor een persoon om te zeggen, maar deze hadith die levert voor mij bewijs dat ik het niet hoef te verrichten. Immers, het ligt niet in mijn istita'a. Het ligt niet in mijn vermogen. Dus op basis van deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zou ik daarvan gevrijwaard zijn. Dan kunnen we zeggen, nee, het betreft hier niet de wajibat. En wanneer we praten over de wajibat, dan behandelt deze hadith zaken die hier wellicht mee te maken hebben. Maar het heeft het er niet over dat deze zaken in zijn geheel niet verricht dienen te worden. Het feit dat je bepaalde zaken niet hoeft te verrichten indien je daartoe niet in staat bent, vloeit niet voort alleen maar uit deze overlevering, maar vloeit ook voort uit verschillende verzen uit de Koran. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala bijvoorbeeld zegt, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. En Allah tabaraka wa ta'ala belast niemand dan volgens zijn vermogen. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook, fattaqu Allah mastata'tum. Vrees Allah zoveel jullie daartoe in staat zijn. En Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook in de Koran, wama ja'ala 'alaykum fid din min haraj. En hij zegt, hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt. Op basis van dit deel, beste broeders en zusters, uit de overlevering, hebben de ulama nog een stelregel geabstraheerd. Hebben ze nog een belangrijke qaida opgenomen. En dat is, la wajib ma'al ajaz. Er is geen verplichting indien men er niet toe in staat is. La wajibun ma'al ajaz. Er is dus geen verplichting op iemand die ergens toe niet in staat is. De meest klassieke voorbeeld die hier wordt aangehaald is natuurlijk het geval die overgeleverd is door Imran toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd tegen hem dat de persoon dient te bidden, het gebed dient te verrichten, qa'iman, staand. En wanneer hij daartoe niet in staat is, dan liggend. En indien hij daartoe niet in staat is, dan op zijn zijde. Dus wanneer we het hebben over de wajibat, beste broeders en zusters, en we halen deze overlevering erbij, en we halen deze verzen uit de Koran erbij, dan bedoelen we daarmee niet te zeggen dat de hele daad van aanbidding die verplicht is, komt te vervallen. Maar we bedoelen daarmee dat die daad van aanbidding verricht dient te worden, maar naar iemands vermogen. En dit brengt ook tevens gelijk een andere stelregel naar voren. Namelijk dat jouw verhindering jou ertoe niet in staat zijn, niet een opheffing is voor datgene waartoe je wel in staat bent. Wanneer je dus bepaalde onderdelen van het gebed niet kunt verrichten, de qiyam, en we weten allemaal dat de qiyam één van de zuilen van het gebed is. En wanneer de qiyam in principe niet wordt verricht, denk maar aan vele mensen die hun vrouw meenemen op vakantie naar Marokko en vervolgens uit schaamte hun vrouw in de auto laten bidden en hij zelf gaat wel buiten het gebed verrichten, dan kunnen we zeggen, deze vrouw, haar gebed is niet geldig. Waarom? Omdat zij aan één van de wezenlijke onderdelen van het gebed, namelijk de qiyam, niet heeft voldaan en het gebed dient daardoor dus opnieuw verricht te worden. Maar in geval dat iemand niet in staat is, in geval van zo'n ajaz, dan kan een persoon volstaan met bijvoorbeeld liggend of zittend het gebed te verrichten. Wat betreft het staand je gebed verrichten, dat is een zuil van het gebed. En wanneer je hiertoe niet in staat bent, dan kun je dus volstaan om dit zittend of liggend of om op je zijde te verrichten. Maar het betekent dus niet dat wanneer je zegt, maar ik kan mijn gebed niet staand verrichten, dat daarmee de plicht om je gebed te verrichten komt te vervallen. Dat is wat ik net bedoelde met de stelregel, dat het feit dat je niet in staat bent om een bepaald onderdeel van die verplichting te verrichten, omdat je daartoe niet in staat bent, dat betekent dat daarmee de totale verplichting om die daad van aanbidding te verrichten, dat die komt te vervallen. Dat is dus niet zo. Goed, wij kunnen ons afvragen, beste broeders en zusters, wat is gewichtiger, een verbod of een gebod? Wat is belangrijker, een verbod van Allah tabaraka wa ta'ala en de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of een verbod? Iemand daar een mening over? Wat is een gewichtigere zaak? Wat is belangrijker, een gebod of een verbod? We zien bijvoorbeeld dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, alle verboden blijven van weg. Fajtanibu. En we zien dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam met betrekking tot de geboden zegt dat hier een istita'a aan verbonden zit. Betekent dit dus bijvoorbeeld dat de verboden belangrijker zijn dan de geboden, zoals iemand zou kunnen interpreteren? Of betekent het juist het tegenovergestelde? Nee, we hebben gezegd, er zijn meer geboden dan verboden. Er is geen evenwicht in deze kwestie. Er zijn minder verboden en er zijn meer geboden. In principe mag de moslim alles doen met betrekking tot de mu'amalat. De moslim mag alles eten, mag alles drinken, mag alles doen, behalve als daar een bewijs voor staat dat het verboden is. Alleen met betrekking tot de ibad hebben we gezegd, die zijn tawqifiyya. Daar zijn we afwachtend in. Daar stoppen we, wachten we totdat we bewijzen krijgen van de sharia, van de wetgever, dat we die zaken dienen te verrichten. Dus dat is geen goed antwoord. Iemand anders? Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, de verboden zaken, als we kijken bijvoorbeeld naar de geboden, dan zien we dat de ongelovigen ook delen in het verrichten van goede daden, van geboden. We zien ook dat bijvoorbeeld de ongelovige mensen bijvoorbeeld sadaqa geven en andere goede daden verrichten die niet misschien wajib zijn, maar wel mandub, wel aangeraden zijn, toch? Oké, maar de verboden, daarin zien we alleen dat de moslims daarin staan. Dat alleen de moslims zich houden aan die verboden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt bijvoorbeeld ook in een hadith, Huffatul jannatu bil makari wa huffatul naru bil shahawat. De jahannam is omringd met shahawat. En al jannah is omringd met zaken waar de mens van nature een afkeer van heeft. Met andere woorden, die shahawat, die zijn moeilijker om te bedwingen. Daarom hebben sommige geleerden gezegd, verboden, wegblijven van verboden, is belangrijker dan het verrichten van geboden. Dat is één mening. Zoals de broeder ook zegt, die zaken die verboden zijn, zijn slecht voor je. En het wegblijven daarvan is goed voor de mens. En een ander argument hiervoor is aangeleverd door Al-Haythami, die zegt dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de verboden in zijn geheel verbiedt. Behalve in geval van een uitzonderlijke situatie. Bijvoorbeeld in het geval van gevaar voor eigen leven mag je een zaak verrichten die haram is. Bijvoorbeeld het drinken van alcohol of het eten van varkensvlees. Terwijl wanneer je een gebod moet verrichten, de verplichting daartoe eerder komt te vervallen. Denk maar bijvoorbeeld iemand die ziek is of iemand die reist, hoeft niet het vasten te verrichten. Dus dit is een gebod die eerder komt te vervallen dan dat je een verbod mag verrichten. Dat is een mening die Al-Haythami heeft aangehaald. En daar zijn bewijzen voor. Alleen zeggen we, dit is niet de sterkste mening. De sterkste mening is dat het verrichten van geboden belangrijker is dan het laten van verboden. Zijn we er nog allemaal of niet? We hebben allemaal hoofdpijn gekregen. Dus wij zeggen, ondanks de bewijzen die net aangevoerd zijn door de broeders hier en door de ulema die ook deze zaken hebben genoemd, dan zeggen we desondanks, ook al is Jahannam omringd met shahawat, dan zeggen we nog, wacht, het verrichten van geboden is belangrijker dan het laten van verboden. Zo zegt bijvoorbeeld Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh, wat we net hebben gezegd, dat het verrichten van iets sowieso moeilijker is dan het laten van iets. Is toch een bewijs op zich of niet? Dat je iets moet doen is sowieso moeilijker. Iedereen ervaart het verrichten van iets, dat het moeilijker is dan iets dat je moet laten. Een andere kwestie is die bijvoorbeeld die door Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh in zijn boek Al-Fawaid naar voren is gehaald, dat een van de cellen van deze umma heeft gezegd, Sahel ibn Abdullah, dat Adam alayhi salatu wassalam vergeven is voor het verrichten van een verbod. Allah tabaraka wa ta'ala heeft hem vergeven van het feit dat hij heeft gegeten van de boom. Terwijl Allah tabaraka wa ta'ala Iblis niet heeft vergeven voor het feit dat hij een gebod heeft geweigerd. Namelijk dat hij sujud moest verrichten voor Adam, alayhi salatu wassalam. Dus we zien de reden voor het voor eeuwig vervloekt zijn van Iblis ligt in het feit dat hij een gebod niet heeft nagekomen. En het feit dat Adam, alayhi salatu wassalam, wel is vergeven voor het feit dat hij een verboden zaak heeft begaan, dat ligt in het feit dat het verrichten van geboden belangrijker is dan het laten van verboden. Dus als we dit weten, beste broeders en zusters, dat het verrichten van geboden belangrijker is dan het laten van verboden, dan dienen wij in onze da'wa naar de mensen toe ook niet het zwaartepunt te leggen. Ondanks het feit dat ze alle twee belangrijk zijn natuurlijk. We gaan niet zeggen, ja, verricht alleen maar daden van aanbidding. Verricht alleen maar de geboden en doe daarnaast alles wat haram is. Dat zeggen we niet. Maar wanneer wij bezig zijn met de da'wa naar de mensen toe, dan dient onze zwaartepunt te liggen in het stimuleren van de mensen in het verrichten van geboden. Dat wij de mensen ertoe stimuleren om het gebed vervolgens te verrichten, om maar een voorbeeld te noemen. Omdat het gebed een band is tussen jou en je Heer. En inna salata tenha anil fahsha'i wal munkar. En het gebed die weerhoudt een persoon van zedeloosheid en van de afschuwelijkheden. Dus we zien dat we in onze da'wa niet zozeer het zwaartepunt moeten leggen op een persoon die wanneer hij bijvoorbeeld zina begaat en hij bidt niet. Waar gaan we onze zwaartepunt op leggen? Dan gaan we toch beginnen met de zaken die voornamer zijn. Iemand komt en die komt naar de moskee, toevallig is hij voor het eerst binnen en hij heeft nog steeds een oorbel in zijn oor. Springen we dan als allemaal hyena's op hem en gaan we vervolgens zeggen, wat heb je daar in je oor en dit soort zaken. Nee, we dienen dus een stappenplan op te maken waarin we kijken, wat is op dit moment voornamer? Wat is op dit moment doeltreffender en verstandiger? Dat betekent niet dat we onze ogen hebben gesloten voor de zaken die haram zijn die die persoon verricht. Maar dit betekent dat we wijsheid betrachten in onze da'wah. En dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat degene die voor ons waren, ten gronde zijn gericht vanwege een aantal zaken, namelijk hun vele vragen en de vele meningsverschillen met hun profeten. Iemand zou zich kunnen afvragen, betekent dit in het geloof dat we helemaal niks mogen vragen? Betekent dit bijvoorbeeld dat wanneer je een vraag stelt, dat dat gelijk een zaak is die afkeurenswaardig is, of een zaak is die verboden is? Zo weten we bijvoorbeeld dat de christenen tot lang in de vorige eeuw verboden werden om zelfstandig de Bijbel te lezen. Waarom? Omdat ze dit toch niet zouden begrijpen. En je was afhankelijk voor het krijgen van kennis van een priester of een dominee. Dus betekent dit iets soortgelijk? Betekent dit dat de moslim geen vragen mag stellen in het opzoeken van kennis in zaken zijn geloof? Dit is natuurlijk niet de bedoeling van dit verbod van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar waar het om gaat, is dat het hier en in het bijzonder in de tijd van de openbaring van de profeet sallallahu alayhi wa sallam verboden was voor de sahaba om onnodig vragen te stellen uit angst dat deze kwesties, en daarom hebben we ook het voorbeeld aangehaald van de asbab urud al-hadith, van de reden waarom deze hadith is verteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, namelijk het feit dat deze man kwam vragen elk jaar op boodschappen van Allah dienen we de hajj te verrichten. Daarom leert de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons dat de sahaba in de tijd voornamelijk van het geopenbaard worden van de Koran, dat de mensen niet veelvuldig vragen dienden te stellen uit angst dat bepaalde zaken voor hen verplicht zouden worden gesteld en de mensen hiertoe niet in staat zouden zijn. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam ook in een hadith, waarlijk, Allah heeft jullie verplichtingen opgelegd, verwaarloost deze dan niet. En hij heeft grenzen gesteld, overschrijd deze dan niet. En hij heeft over zaken gezwegen uit genade voor jullie en niet uit vergeetachtigheid, vraag hier dan niet naar. Dus Allah tabaraka wa ta'ala is zachtmoedig met de dienaren. En op het moment dat zij over bepaalde zaken zouden zwijgen, dan zwijgt Allah tabaraka wa ta'ala daarover niet uit vergeetachtigheid, maar vanwege het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala het gemakkelijk wil maken voor de moslims om hun geloof te belijden. En natuurlijk is het allemaal bekend, het verhaal van al-Zahabiyya, van de goudkleurige koe in de tijd van Musa alayhi salatu wassalam, toen het voorval zich voordeed dat onder Bani Israël een persoon vermoord werd en de mensen onderling begonnen te disputeren over wie de dader was. En de mensen begonnen elkaar de schuld te geven en uiteindelijk kwamen ze bij zinnen en ze zeiden, onder ons is de boodschapper van Allah, Musa alayhi salatu wassalam, laten we naar hem toe gaan en vragen om een oplossing. En uiteindelijk kwam Musa alayhi salatu wassalam met de opdracht, Allah draagt jullie op om een koe te slachten. En ze zeiden vervolgens, wat is dat nou voor een reactie? Drijft u nou de spot met ons? Dat wij komen met zo'n gewichtige zaak en u zegt tegen ons dat wij een koe moeten slachten. Wat heeft A met B te maken? En vervolgens zie je hoe de aard was van dit volk. Hoe graag ze disputeerden met hun profeten en met hun boodschappers. En dit een van de redenen is waarom Allah tabaraka wa ta'ala vertoornd is op hen tot de dag des oordeels. Allah tabaraka wa ta'ala wilde het makkelijk voor hen maken. En het is overgeleverd door Al-Bazzar dat wanneer Allah tabaraka wa ta'ala werd gehoorzaamd in deze kwestie, dat ze elke willekeurige koe hadden kunnen slachten. Maar zij begonnen vragen te stellen, de meest onnodige vragen om deze zaak uit te stellen. Wat voor kleur moet het zijn? Moet het een koe zijn die graast of moet het een werkkoe zijn? Moet het een grote zijn of moet het een kleine zijn? Allemaal onnodige vragen begonnen ze te stellen, totdat uiteindelijk zij zo'n specifieke koe moesten betalen, waarover werd gezegd dat al zijn haren in goud waard was. En die hebben ze uiteindelijk moeten slachten. En vervolgens hebben zij, nadat ze een gedeelte van die koe hebben afgesneden en daarmee deze overleden persoon hebben aangeraakt, deze persoon kwam tot leven en gaf vervolgens aan wie de dader was. Dit gaat buiten het relaas, maar waar het ons om gaat, is dat deze disputabele houding tegenover de profeet en tegenover de boodschappers haram is, verboden is, en ervoor zorgt dat de mensen alleen maar op een nog moeilijkere wijze tot hun aanbidding tot Allah kunnen komen. Daarom zien we ook dat Isa alayhi salatu wassalam, een van de zaken waarmee hij kwam, is dat hij een aantal van de spijswetten van Bani Israël kwam te verlichten, kwam om makkelijker te maken. Er zijn vragen, vragen waar geen behoefte voor bestaat, vragen die alleen maar ertoe leiden dat mensen twijfels krijgen over hun geloof. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen vragen, als iedereen die geschapen is een schepper heeft, wie is dan de schepper van Allah? Zulke vragen van de shaitaan, die zorgen ervoor dat de twijfel wordt gezaaid in de harten van de mens. En dat de basis voor iemands geloof begint te wankelen, indien zijn basis niet sterk aanwezig is. Dus iemand die zegt, alle schepselen hebben een schepper, dan dienen we er duidelijk in te zijn, dan dienen we te zeggen, alles wat geschapen is, heeft een schepper. Maar Allah tabaraka wa ta'ala zegt, lam yalid wa lam yulid. Hij is niet geschapen. Hè? Dus de schepper, die hoeft niet te voldoen aan dezelfde eisen als de schepping. Dat is iets wat duidelijk is, maar daar moet je voor oppassen wanneer je je laat vangen voor dit soort uitspraken. Dus het gaat om vragen die ertoe leiden dat iemand zijn geloof begint te wankelen. Het gaat om vragen die geen nut hebben. Het gaat om vragen die spottend en kleinerend zijn over het geloof. Deze vragen, beste broeders en zusters, dit zijn vragen die haram zijn. Maar wat betreft het vragen over zaken waardoor iemands geloof verder komt, waardoor iemand ertoe wordt gebracht dat zijn aanbidding wordt geïntensiveerd, deze vragen zijn niet alleen maar verplicht, maar die sieren de mens ook. En daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook in de Koran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Vraag het de mensen van kennis indien jullie het niet weten. En ook zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, geprezen zijn de vrouwen van de Ansar, hun schaamte weerhield hen er niet van kennis te vergaren van het geloof. Er is geen schaamte in het geloof. Onder de sahabiyat, onder de vrouwen in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waren er die kwamen met de meest verschillende en wildste vragen die je maar voor rekening kunt houden. Vragen die bijvoorbeeld gingen over seksuele behoeftes, over wat moet ik doen op het moment dat er vocht vrijkomt. Bij vrouwen, ja, die zaken waar je van zou kunnen zeggen, wacht, vraag mij die vragen alsjeblieft niet. Maar wanneer iemand vragen stelt omwille van het geloof, zodat zijn aanbidding wordt geperfectioneerd tegenover Allah tabaraka wa ta'ala, en dit soort zaken zijn natuurlijk ook zaken van het bed, die dienen gevraagd te worden, maar natuurlijk wel met de juiste adab. In het algemeen kunnen we dus zeggen dat ook in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam, de sahabiyat die kwamen met dit soort vragen, vragen over zaken van menstruatie, vragen over dit soort zaken waarvan we van nature zouden zeggen dat is ongehoord. Maar op het gebied van het vragen van kennis over iemands religieuze praktijken, daar is geen schaamte over, beste broeders en zusters. En de ulema hebben gezegd bijvoorbeeld, As-su'al nisful ilm. De vraag is de helft van de kennis. Kennis, beste broeders en zusters, is vragen en antwoorden. En wanneer het vragen de ene helft is, dan is het krijgen van antwoord de volgende helft. Zo simpel is het. En het Zuhri die heeft gezegd, kennis is een kluis en de sleutel ertoe is het stellen van vragen. Dus dit met betrekking tot het belang van het stellen van vragen. Maar we dienen ook te weten, beste broeders en zusters, dat de vragen er ook toe kunnen leiden dat een bepaalde persoon eigenlijk alleen maar in de problemen raakt, omdat hij deze vragen niet stelt om kennis op te doen, maar om andere problemen, zoals we net hebben gezegd. En in dat geval dienen we ook te weten dat Umar ibn Khattab radiallahu anh bijvoorbeeld heeft degene vervloekt die vraagt naar een kwestie die zich niet eens heeft voorgedaan. Dus wanneer jij vraagt naar een kwestie puur uit hypothetische overwegingen, dan dien je te weten dat al-Auza'i rahmatullahi alayhi bijvoorbeeld ook heeft gezegd dat wanneer hem eens werd gevraagd naar een bepaalde kwestie, hij ten eerste vroeg, heeft deze zaak zich voorgedaan? En dan wanneer dit negatief werd beantwoord, dan zou al-Auza'i rahmatullahi alayhi zeggen, wacht dan totdat deze kwestie zich voordoet. Waarom, beste broeders en zusters? Omdat kennis op zich in de islam nooit een doel is. Kennis op zich is nooit een doel. En kennis waardoor we alleen maar hypothetisch gaan praten, waardoor we bij elkaar gaan zitten en met elkaar gaan praten over kleine zaken, waardoor wij allemaal verschillende meningen gaan aannemen en daardoor alleen maar vijandigheid ontstaat. Deze vorm van kennis zal een persoon er nooit toe brengen om daden te verrichten. En als dat de meetlat was, dan was de grootste geleerde Iblis geweest. Dan was Iblis degene geweest die het eerst in het recht had om het paradijs binnen te treden. Immers, hij heeft de schepping van Adam alayhi salatu wassalam meegemaakt. Hij heeft de engelen meegemaakt. Hij heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam meegemaakt. Al deze zaken heeft hij met zijn eigen ogen en oren meegemaakt. Dan heeft hij daar toch kennis over. Dan zou je toch zeggen, als kennis de maatlat was, dan was hij de grootste geleerde. Maar kennis, beste broeders en zusters, die dient vertaald te worden naar daden. En daarom zien we dat vele zogenaamde moslimfilosofen praten over allerlei theoretische gezwets en verder niet komen tot het verrichten van allerlei daden van aanbidding. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala ons daarvoor behoeden. Kennis op zich, beste broeders en zusters, mag geen doel worden genoemd, maar is slechts een middel tot het verkrijgen van meer vrees voor Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals Allah tabaraka wa ta'ala ook zegt in de Koran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Het zijn slechts de geleerden onder de dienaren van Allah tabaraka wa ta'ala die het meest ootmoedig zijn. Al met al kunnen we dus zeggen, beste broeders en zusters, dat er vele leerpunten zijn in deze hadith. Bijvoorbeeld het feit dat het verplicht is voor ons om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te verplichten. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Allah tabaraka wa ta'ala die heeft hier twee vormen van gehoorzaamheid genoemd. Eén voor Allah, één voor zijn boodschapper, en de leiders onder ons die hebben geen gehoorzaamheid onbeperkt gekregen. Die hebben niet wa ati'u ulil amri minkum bijvoorbeeld meegekregen in dit vers. Waarom? Omdat hun gehoorzaamheid, of omdat de gehoorzaamheid aan hen afhankelijk is van hun gehoorzaamheid aan Allah tabaraka wa ta'ala en aan de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dit zijn enkele leerpunten. Verder ook natuurlijk dat er een aantal belangrijke stelregels zijn, zoals noodbreekwet, zoals deze zaken op het moment dat je bijvoorbeeld ergens niet toe in staat bent, dat de verplichting komt te vervallen. Goed, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, jazakumullahu khairan.